Wagner's opera Tristan und Isolde komt naar Amsterdam. Het tragische liefdesverhaal is gebaseerd op het werk van de middeleeuwse schrijver Gottfried von Strasburg. Pierre Audi regisseerde de opera anderhalf jaar geleden in Parijs. De productie werd afgelopen jaar opgevoerd in Rome en is vanaf deze week eindelijk te zien in onze hoofdstad. Over Tristan und Isolde en de kunst van opera gaan we het hebben met tenor Morsi Frans. Hij zingt bij de Nationale Opera en op dit moment ook in deze productie. Welkom in onze uitzending.
Dankjewel.
Hallo, wat leuk dat je op deze dag van de première tijd hebt vrijgemaakt om eventjes kort iets te vertellen over deze opera en over de kunst van het opera.
Ja, graag.
Het is een prachtige opera, maar voor niet iedereen is ermee bekend, ook niet met het werk van Wagner. Kan je kort het verhaal schetsen, als dat mogelijk is voor een opera van 5 uur? Maar...
Ja, dus opera van 5 uur. Nou, in het kort is Isolde min of meer geloof ik uitschuwelijk aan Melot, maar ze wil het eigenlijk niet. En even kijken, het is allemaal een beetje ingewikkeld. Ik zit alleen maar in de derde acte, even kijken. En dan Bringene moet eigenlijk een soort vergif maken voor Tristan. Maar ze maakt een liefdesdrank en door die liefdesdrank zijn ze ontzettend verliefd op elkaar. En Melot eist dus wraak en gaat duelleren met Tristan, waardoor Tristan dodelijk verwond raakt.
Oh nee.
En dat vindt ze natuurlijk verschrikkelijk. En ze komt dan net te laat aan en ze sterft dan in zijn armen. En dan sterft zij de liefdesdood in het heel kort.
Nou, dat klinkt in ieder geval als een dramatisch, dramatisch verhaal.
Ja.
En het laat niemand koud, denk ik.
Nee.
Je zei al, in de derde acte komt jouw rol aan bod. Wat voor rol heb je in dit stuk?
Ik heb een kleine rol, dus de rol van de Hirt. In de derde acte, Tristan is dus gewond geraakt. En die gaat met een schip naar Kariool. Met Courvenal. En dan zijn ze eigenlijk het wachten op de komst van Isolde. En mijn rol is eigenlijk dat ik ben een herder en ze liggen eigenlijk gewoon in een hutje op mijn eilandje waar ik ook ben. En ik ben dan een dienstbode of een vriend van Courvenal en ik kom dan vragen hoe het met Tristan gaat. En ik ben dan op de uitkijk naar het schip van Isolde uiteindelijk.
En je moet dus even een tijd wachten voordat je opgaat. Maakt dat het ingewikkeld om je concentratie te houden?
Nou, het is ik heb een keer een opera gedaan, dan moest ik helemaal in het begin en dan weer 3,5 uur wachten en dan weer eventjes. En dan bestaat wel het gevaar dat je een beetje inkakt. Want je natuurlijk altijd bent het wachten en je zit achter de schermen, dus je krijgt ook de muziek niet helemaal goed mee. En bij dit is dus het geval dat de opera om 5:30 begint en ik pas om 8:30 in de schmink moet. Dus dat is ook een heel raar gevoel dat je dus eigenlijk dat die opera al 3 uur bezig is en dat je dan eens binnenkomt wandelen in het theater om. Dus dat vind ik ook een beetje vreemd. Dus ik ga wel bij aanvang ga ik er naartoe. Om een beetje in de sfeer te komen. En
adrenaline heb je wel nodig, om je heen. Denk ik.
Ja, precies. Je hebt wel die energie wel nodig om een beetje in het verhaal en in de atmosfeer te komen. En buiten dat is het ook wel een van mijn lievelingsopera's. Dus,
maar dat wilde ik je nog vragen. Want
lang genoeg duren.
Draag je het werk van Wagner zelf dus een warm hart toe? Je hebt eigenlijk al geantwoord.
Ja.
Maar is het voor jou een bijzondere opera dus?
Ja, Wagner is voor mij eigenlijk de reden dat ik in de muziek ben gegaan en ook operazanger wilde worden.
Zo, dat is niet niks inderdaad. Dus dat raakt je zeker.
Ja, ontzettend. Ja. Ik luisterde vroeger altijd heel veel naar filmmuziek van John Williams, van Star Wars, wel bekend en dergelijke. En toen zei mijn stiefvader een keer van, nou, je moet eens een keer naar Wagner luisteren, want dat is ook heel filmisch geschreven. En John Williams gebruikt eigenlijk dezelfde compositiemanier als Wagner met de leitmotieven, dat ieder persoon of themaatje een klein eigen melodietje heeft, waardoor hij dus de hele compositie op baseert. En ik was eigenlijk meteen verkocht door Wagner, mijn allereerste opera in het, ook bij de Nationale Opera die ik heb gezien. Dat was de Meistersinger van Nuremberg. En ik vond het geweldig. En toen had ik zoiets van, ik wil ook gaan zingen.
Ja, want zoals je al een beetje Wagner zelf omschrijft, en nu wordt ook deze opera door de Volkskrant omschreven als een soort koortsdroom. In ieder geval dat het heel meeslepend is en je wordt er echt in meegetrokken.
Ja.
Is het met dank aan de regisseur Pierre Audi, heeft hij het eigenlijk, zijn manier waarop hij er invulling aan heeft gegeven, hoe kan je dat typeren?
Ja, typisch Pierre Audi. Dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar er gebeurt fysiek vrij weinig op toneel. Het speelt zich allemaal een beetje op een hoger intellectueel niveau af en een beetje op geestelijk niveau. En dat is natuurlijk ook wel fijn voor de zangers, denk ik. Want het liefdesduet in de tweede acte is bijna niet te zingen. Dus als je dan ook nog moet gaan rollenbollen over toneel...
Ja, dan wordt het wel heel moeilijk
dat
allemaal.
Dat is bijna niet te doen. Maar ik vind Pierre heeft natuurlijk altijd een hele specifieke stijl... die ik ontzettend waardeer en ontzettend mooi vind. Een soort tijdloos aspect. Er zitten natuurlijk wel hele herkenbare dingen. Dus in de eerste acte dat schip... En je ziet de oude walvisribben in de tweede acte voorkomen van die ook in de Engelse kust, vroeger bij sommige walvisvaarders plaatsen stonden. Dus dat komt wel terug, maar het is allemaal heel gestileerd neergezet. Waardoor het niet in een bepaalde tijd voelt. Wat bij Wagner vind ik heel erg past. Want als je het echt helemaal zou gaan doen in de tijd waar het zich afspeelt, dan kan het ook een beetje karikaturaal worden en...
Want eigenlijk gaat het over een heel universeel thema. De tragedie van de liefde, dat is natuurlijk iets wat in elke tijd voorkomt. Dus dan op deze manier maakt hij het inderdaad voor deze tijd ook toegankelijk misschien.
Het is niet eens echt in deze tijd geplaatst. Het is gewoon echt een universeel iets en zonder tijd, eigenlijk bijna tijdloos zou ik eerder zeggen.
Ja, zeker.
Dan na deze,
En verandert er nog veel tijdens de repetities? Zijn er veel aanwijzingen nog tussendoor? Of is het op een gegeven moment dat het staat en dan blijft het eigenlijk zoals het is?
Ik zat niet in de vorige opvoeringen van deze opera. Dus ik weet niet, ik geloof dat Pierre wel heeft verteld dat er wat dingen zijn veranderd. Dus sommige kostuums zijn veranderd, naar ik begreep. En dat is ook omdat dit toneel iets groter is dan in de Champs-Élysées in Parijs.
Je moet natuurlijk wat even aangepast worden, ja.
Ja, precies. Dus er zijn wat dingetjes bijgekomen. Maar tijdens het regieconcept, dan blijft het denk ik eigenlijk wel hoe het is. Tenminste, in mijn gedeelte. Is er niet echt iets bijgekomen wat anders moest of ging. Dus. Maar het is soms wel lastig, omdat het allemaal juist zo heel gestileerd is. En meestal de rollen die ik doe zijn altijd wel luid en met veel beweging en zo. Dus vond ik het best wel lastig om juist dat hele stille en gestileerde, bijna slow motion-achtige dingen te doen. En dan toch dat vocaal over te brengen.
Ja, dat lijkt me weer een hele andere manier van zingen en acteren, wat je natuurlijk dan ook erbij moet doen in de opera.
Ja.
Het gaat altijd om beide. Je zei al eerder iets over je liefde voor muziek, hoe dat is ontstaan. Iets met filmmuziek die daar ook een rol in heeft gespeeld. Hoe is je voorliefde voor klassieke muziek ontstaan?
Ik denk echt door de filmmuziek. Ik heb eigenlijk als kind al eigenlijk altijd klassieke muziek geluisterd, omdat ik dat heel verhalend vond. Dus ik maakte daar, als ik dat luisterde, ze begreep ik niet echt de verhalen die erachter stonden. Maar ik maakte dan mijn eigen verhalen van in mijn hoofd en dat soort dingen. Dus ik heb daar heel veel affiniteit mee. In die manier dat ik gewoon zelf heel veel... ik speelde bijvoorbeeld met Lego allemaal avonturen en zo. Daar had ik die muziek op de achtergrond als versterking en zo. Dus het heeft wel dat theatrale en...
Dat zat er al een beetje in.
Dat is er altijd wel ingezeten.
En zo tijdens het spelen met de Lego was er toen al een idee van... als ik later groot ben, wil ik voor de opera zingen of wil ik naar het conservatorium? Of is dat pas later ontstaan?
Dat is wel ietsje later ontstaan. Ik wilde zelf vroeger altijd piloot worden. En op een gegeven moment heb ik... mijn oma speelde goed piano en toen ben ik ook op pianoles gegaan. En dat vond ik wel heel erg leuk. Toen ben ik ook mee naar het conservatorium gegaan. Maar dan zit je zo achter dat ding gekluisterd en buiten het pianospel vond ik acteren altijd heel leuk. Maar bij de film heb je natuurlijk die muziek niet daarachter staan live. Toen heb ik een keer als figurant in een opera meegespeeld en dat vond ik eigenlijk zo ontzettend gaaf. Want dan zit je dus en je bent het acteren en je hoort die muziek tegelijkertijd. En toen was ik eigenlijk wel helemaal om van...
Het lijkt me ook wel heel indrukwekkend als je als jong iemand ineens tussen al die zangers staat en al dat... Al dat muziekgeweld,
Je zit dan echt in het verhaal, weet je. Je merkt het publiek niet meer op en je staat in een decor. Je hebt prachtige kostuums aan, een orkest wat er is in spelen. Die zangers die om je heen staan, je zit er dan echt in. En toen had ik echt zoiets van, en nu ga ik stoppen met piano en ik ga mijn hoofdvak zang doen.
En toen dus naar het conservatorium.
Ja.
Is daar de liefde voor de muziek helemaal tot bloei gekomen? Heb je daar echt jezelf kunnen ontwikkelen? Of hoe kijk je daarop terug op die periode?
Ik moet zeggen, ik had een ontzettend goede docent op het conservatorium, Mia Besseling. Ik was begonnen als bariton bij Werner van Mechelen. Die ging later naar weg. Toen ben ik omgestapt naar tenor bij Mia Besseling. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Nu moet ik zeggen dat ik de atmosfeer op het conservatorium eigenlijk helemaal niet zo prettig vond. En wat ik ervan had verwacht. Ik had verwacht dat er veel meer zielsgenoten zaten die ook met kunst bezig waren. Een beetje misschien wat excentriek. En dat viel me eigenlijk een beetje tegen. Dus ik moet zeggen dat ik de periode van het conservatorium zelf niet heel prettig heb ervaren. Vooral de periode daarna dat ik eigenlijk echt tot bloei ben gekomen. En veel meer mezelf durven te zijn. En ik word nu gecoacht door Kirsten Schutteldreyer. Die me ontzettend goed helpt om de stem te laten vloeien en zo. Want het is natuurlijk iets heel fysieks. En als je jezelf niet heel erg durft te zijn, dan kan je stem natuurlijk ook niet heel erg vloeien en ontplooien. En dat heb ik op het conservatorium altijd een beetje gehad, dat het nooit goed genoeg was. Dat ik altijd een rare vogel was. En dat heeft mij wel een beetje, denk ik, als ik er achteraf terugkijk, tegengehouden in de ontplooiing op het conservatorium zelf.
Ja, dus die zielsverwanten moest je echt buiten het conservatorium vinden
uiteindelijk. Ja.
En je zegt al iets over het fysieke aspect. Je moet fit blijven, neem ik aan, als je zoveel zingt. En het is ook een spier, letterlijk. Ik weet natuurlijk niet precies hoe dat in zijn werk gaat. Maar moet je juist veel oefenen, veel zingen? Of zijn er ook momenten dat je juist rust moet nemen, zo vlak voor een première bijvoorbeeld?
Nou, dat ligt er natuurlijk. Dat voel je zelf natuurlijk het beste. Dus net als denk ik met sporten, als je te veel gaat rennen of tillen en dan is het ook niet goed. Dus, maar voordat je gaat sprinten, weet je, krijg je misschien spierpijn, weet ik veel. Maar je moet wel natuurlijk op peil blijven. Dus je moet natuurlijk wel goed zingen en oefeningen doen. Ik doe dan vooral veel ontspanningsoefeningen en vocaal misschien ietsje minder voor een première, voor een grote rol. Maar juist dat die stem gaat vloeien en dat het in je lichaam gaat zitten. Maar je moet natuurlijk wel, ja, absoluut, je moet wel bezig blijven, ja.
En dus een goede zangcoach of een goede zangleraar is dan hierbij heel belangrijk.
Ja,
die
absoluut,
daarbij even begeleidt.
Ja, en dat is natuurlijk bij zingen ook. Ik bedoel, alle zangers hebben nog steeds gewoon, ook Tristan is gewoon nog een coach, weet je, die zegt dat als je zelf zingt, bij een piano of bij een viool hoor je de klank uit het instrument komen. Maar als je zelf zingt, ben je zelf het instrument. En als je jezelf bijvoorbeeld op een opname hoort, is dat heel anders dan hoe jij het ervaart als je zelf zingt.
Ja, dat is al, dus als je eigen stem hoort natuurlijk, dan is het al.
Ja, precies. Ja. Dus je hebt altijd van buitenaf iemand nodig die een beetje kan fine-tunen op dingetjes.
En je kan sturen.
Die je zelf natuurlijk niet echt ervaart of kan horen. Dus een zangcoach is absoluut ontzettend belangrijk, ja.
En je zei al, je hebt hier wat kleine rol. En in sommige stukken, je hebt ook al een keer een solorol gespeeld. Is dat voor jou heel belangrijk in de keuzes die je maakt? Is dat belangrijk voor jou? Dat je een grote rol hebt, een kleine rol? Of hoe zie jij dat?
Zoals veel mensen zeggen, bestaan eigenlijk geen kleine rollen. Alleen dat je minder lang zingt.
Nee, precies.
Maar weet je, iedere rol is gewoon belangrijk in het verhaal. Want anders is hij dan niet ingezet. En die moet natuurlijk gewoon even goed presteren als iedereen. Dus in dat opzicht. En soms is het zelfs wel als je echt...
Dan kan het juist misschien wel moeilijk zijn.
Ja, soms inderdaad, als je echt maar één of twee zinnetjes tussendoor moet roepen, dan moeten die er ontzettend zijn. En dan heb je ook geen kans meer om je even te revancheren daarna, weet je. Dus dat is inderdaad wel lastig als je een grote rol zingt. En nou ja, je bent op het begin een beetje zenuwachtig. En of er zit even een slijm of iets. Nou ja, dan heb je nog een uur of anderhalf uur.
Precies, je kunt jezelf nog eventjes herpakken.
Ja.
Niet, dat moet het meteen.
En dat is bij kleine rolletjes natuurlijk niet. Dus kan soms wel voor juist even een beetje extra druk of extra zenuwen.
We kunnen ook een opera maken natuurlijk, hè? De kleine rollen maken zo juist. Die kunnen juist zo dat extra brengen. Ja,
en, ja, ik geloof dat Prokofjev heeft, geloof ik, is het Prokofjev of ik weet niet, een of andere Russen heeft, War and Peace heeft die op toneel gezet als een opera. Ik geloof dat er iets van 150 rollen in zitten. Dus het is waarschijnlijk
zo,
alleen maar kleine rollen. Ja. Dat wordt bijna nooit uitgevoerd, omdat het bijna niet te doen is natuurlijk.
Nee, dat lijkt me een soort slagveld worden bijna.
Ja.
En tot slot nog even. Heb jij nog... Ja, je hebt al wel iets gezegd over je voorkeur voor het Duitse repertoire. Maar wat is jouw droomrol? Wat zit nog in jouw hoofd dat je denkt... Ja, misschien wil je het wel niet zeggen hoor, maar misschien zit het wel...
Ik zou... Parsifal zou ik heel heel graag willen zingen. Dat is echt mijn favoriete opera van Wagner. En Siegfried.
Ah, kijk, nou dat zijn hele mooie, mooie toekomstperspectief. Heel erg bedankt voor dit korte gesprek, zo vlak voor de première. Toi voor vanavond.
Dankjewel.
En fijn dat je even tijd hebt vrij kunnen maken. Nou, Tristan und Isolde is nog tot en met 14 februari te zien in Amsterdam. Ik zou iedereen aanraden deze mislepende tragedie te gaan bekijken. Het is een prachtige opera. Bedankt voor dit gesprek.